luistert naar De Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de politieke beweging van Nederland wordt. Mijn naam is Hans Rodenburg en ik zit hier met een hele club mensen. Janneke Holman, fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag en medewerker van de Gary Beckman Stichting.
Hallo.
Noortje Thijssen, directeur van het wetenschapsbureau GroenLinks en eerste Kamerlid VroegerLinks PvdA.
Hallo.
En met Tim Sjongers, nu nog directeur van de Gary Beckman Stichting. En schrijver voor de correspondent, hè?
Hoi, hoi.
Hoi. En we gaan vandaag een eindejaarsaflevering doen. Dus dat betekent heel veel geleerde lessen en goede voornemens.
We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you.
Ja, we gaan dus belangrijke lessen die we dit jaar hebben geleerd met elkaar bespreken. Eerst wil ik met jou beginnen, Tim. Hoe zit je erbij? Want vandaag, we nemen het nu op de week voor de kerstvakantie voor de rest van Nederland. Maar jij bent al een vrij man, hè?
Ja, ik had in principe gisteren zondag dus mijn laatste kunstje bij de Joop de Nauw-lezing, waar ik aanwezig was. Maar ik moest van Janneke nog één keer meedoen aan de podcast.
Je dus moest komen op de
Janneke dagen. Naar schuld dat mijn eerste vakantiedag toch een halve werkdag geworden is.
Ja. Graag gedaan. Nou, we vinden het fijn dat je er bent, Tim.
Graag gedaan.
Ja, laten we dan ook maar gelijk met jou beginnen, hè? Want we gaan een beetje praten over de lessen die we nou... We hebben nu sinds maart doen we deze podcast over de linkse politiek. Wat de belangrijkste lessen zijn. Wat is wat jou betreft de les die je dit jaar...
Nou, ik denk dat er heel veel goede ideeën de revue zijn gepasseerd. En dat we echt heel veel interessante gesprekken gehad hebben. Maar we hebben het vaak over strijd en de linkse strijd. En het valt mij wel een beetje tegen hoe weinig passie erin zit. Dat ben ik wel. Soms heb ik echt het gevoel dat het zo'n technische exercitie is voor mensen over hoe de wereld in elkaar zit en hoe we erover moeten praten. Maar ik heb niemand uit zijn sloffen zien schieten. Ik heb niemand echt mega gepassioneerd, buiten een paar uitzonderingen, echt gepassioneerd zien strijden. En dat sloeg me wel een beetje tegen, denk ik. En ja, dat brengt me dan ook bij de hoop en de les voor het komende jaar. Gewoon wat meer passie. En ik denk wat echt belangrijk is veel meer proberen dichterbij te komen bij de mensen waar het om gaat. Hun ellende laten doordringen. Mm-hmm. En die meenemen aan de podcast. En dan gewoon echt knallen met vuur in de ogen. En dat zou mijn grootste hoop zijn. Dat we veel meer het invoerend maken dat die strijd echt gestreden moet worden. En minder als een technische exercitie.
En hoe doen we dat? Wat jou betreft echt de mensen zelf, over wie het gaat, achter de microfoon zetten? Of?
Dat zou kunnen, maar vooral heel dichtbij komen. Ik bedoel, ik herinner mij die over radicaal rechts. Dat was ik redelijk gepassioneerd. Zo,
ja, dat is ons beste filmpje op TikTok, ja, jouw rant over migratie. Ja.
En het hoeft niet over mij te gaan, maar ik voelde hem echt wel. We hebben het over armoede gehad. Nou ja, mijn boek dat ik geschreven heb, armoede uitgerucht aan mensen met geld. Ik voelde hem echt wel. En dan krijg je toch heel andere verhalen, krijg je een heel andere vibe. En ik denk dat dat gewoon echt belangrijk is. En als je dan een boek bespreekt in zo'n podcast, ja, dan schrik ik er wel van dat dan schrijver dat hij niet gewoon met passie en vuur komt uitdrukken en echt de urgentie benadrukt van waarom we hier met z'n allen mee aan de slag moeten. Dus dat vond ik een beetje echt een goede les geweest. Hè? Dus versta me niet verkeerd, het is niet negatief. Maar het zou ook net mooi zijn om dan voor het komende jaar echt veel meer die gevoelens van de mensen echt te kunnen articuleren.
Nou, Janneke en Noortje, als we dus de toorts van Tim willen voordragen, dan moeten we vaker uit onze slof schieten.
Dat gaan we doen dan, toch, Janneke?
Ja, ligt helemaal in mijn karakter ook. Dat komt helemaal goed.
Maar even serieus, van hoe zien jullie dat, wat Tim zegt? Herkennen jullie het wel?
Ja, ik herken het wel. Kijk, we hebben het natuurlijk over politiek. En dat gaat over mensen en het gaat over problemen. En als je dan dat niet voelt of zo, dan zit er wel een mismatch. En soms is het allemaal een beetje te braaf daardoor. Want dan, weet je, dan gaan we heel afstandelijk en abstract in analyses praten. Terwijl heel vaak heb ik ook bij mezelf, dan voel ik er eigenlijk best wel wat bij. Maar dan probeer ik toch die emoties een beetje te onderdrukken. Ook als vrouw, hè. Omdat je dan vaak krijgt te horen dat je dan weer te emotioneel bent en te emotioneel reageert. Mm-hmm. Maar misschien moet ik dat wat meer van me afschudden. En ook de boodschap die jij hebt, ik neem hem ook persoonlijk aan. Misschien toch wat meer emoties laten zien en fuck mensen, dat ze dan een geëmotioneerde vrouw vinden.
Ja, zeker. En ik denk wel, als ik naar afgelopen jaar kijk, dan hebben we gelukkig ook wel echt gasten gehad die ik wat dat betreft wel heel inspirerend vond en wel echt dat vuur hadden. En dan denk ik aan Abdelkader, de voorzitter van de LSVB, de studentenvakbond.
Ja, daar ben
en,
ik het echt wel redelijk mee eens.
Ook Nele, van, de voorzitter van Jonge United, FNV Jongeren. Die vond ik daar echt heel sterk in. Maar dan denk ik ook aan een Johan Frets. Nou, dat is natuurlijk een en al passie en vuur. Ja. Een Ron Meijer, eigenlijk ook. Hoe die daar bezig is in Heerlen-Noord om die wijk omhoog te trekken. Dat vond ik echt wel goede voorbeelden van mensen die dat vuur echt in zich hebben.
Ja. Kijk, en ik denk dat daar ook iets zien zie je toch, dat als je Abdelkader bekijkt, want daar was ik bij dat gesprek, ik was er echt van onder de indruk. Ja. Maar je merkte wel van, ja, er staat van alles op het spel voor deze jongeren. En zij brachten dat echt mee aan tafel, wat er op het spel stond. En dat mis ik soms wel in linkse analyses, dat het, ja, het wordt een analyse, maar het wordt niet echt een urgent verhaal of zo, van dit staat er op het spel. En met die jongeren merkte je echt gewoon in dat gesprek van ja, die hebben hier terecht wel wat te vrezen voor hun toekomst.
Ja.
Misschien zit daar dan ook wel een generatiekloofje. Hè? Als je het zelf een beetje op orde hebt, ja, dan kan je dat permitteren om problemen in technische analyses te verpakken. En dat is iets heel anders dan dat je jonger bent en dat je denkt van shit, kan ik nu gewoon mijn kamer nog betalen en kan ik mijn studies wel volhouden? Ja, dan wordt dat net wat urgenter.
Ja. Is dit überhaupt gewoon een les voor linkse politiek wat jullie betreft?
Ja, ik denk dat wel. En ik moet dan spontaan denken aan ook een aflevering die we hadden waar de rechtsstaat in naar voren kwam. Dan denk ik, ja, dan hebben we het altijd over de rechtsstaat en zo. Maar ja, we vergeten dan wel dat nu wordt het voor ons spannend, hè, want PVV is aan de macht en dan vinden we het heel spannend voor de rechtsstaat. Maar sociale advocatuur is gewoon compleet wegbezuinigd. De toeslagenaffaire, toeslagenschandaal moet ik zeggen. Groningen, UWV met de ene fok op naar de andere fok op voor kwetsbare mensen. En nu gaan wij even abstract over de rechtsstaat. Ik bedoel, je ziet gewoon 100.000 mensen die hun leven is gewoon verneukt geraakt. Hè.
In de afgelopen 20 jaar al.
Ja, ja. En dan komt nu PVV om de macht en is de rechtsstaat de rechtsstaat. Dan denk ik, ja, maar die mensen ga je echt niet bereiken met wat je zegt over de rechtsstaat. Het moet gaan over hoe gaan we die mensen uit de shit.
Een aflevering die mij dus heel erg is bijgebleven. Nu we dit opnemen, is die nog niet online. Maar volgens mij als deze aflevering uit is gezonden, Hans, ja, is deze al wel te beluisteren. Ja, met Benedict Fiek, strafrechtadvocaat, die allemaal grote zaken aanspant tegen Tata Steel, Gemoer, de tabaksindustrie. Net heeft ze er eentje aangekondigd richting Schiphol en KLM. En dan zie je dus gewoon een vakvrouw die ziet hoe de rechtsstaat echt wordt afgebrokkeld vanuit de eigen ervaring. Want zij staat al dit soort mensen bij die dus nu aan het kortste eind trekken. Die gewoon kanker krijgen van zo'n vervuilende fabriek naast zich. En met het vuur waar zij dan dus voor pleit, dat is denk ik een heel mooie illustratie van het punt dat Tim net maakt.
Ja,
kijk, maar daar kan ik me toch inbeelden dat als je inderdaad met zo'n patiënten te maken hebt en je ziet hoe die mensen hun levens echt helemaal naar de knoppen gaat, ja, dat breng je dan toch mee. Dan moet je toch gewoon keihard willen strijden.
Ja, dat denk ik sowieso als je als politicus of beleidsmaker inzet voor een bepaalde groep. Zorg altijd dat je echt regelmatig gewoon wel naar de mensen toe gaat. Om je ook, omdat het je moet je ook functioneel gewoon opladen aan die emotie. Je moet in contact blijven, want anders wordt het zo'n droge exercitie. Het is een beetje wat Chris Julien van Extinction Rebellion ook zei. Hè? Voor elke presentatie die hij geeft, gaat hij nog even terug emotioneel naar waar hij het nou eigenlijk over heeft. En het even laten doordringen. Ook al is dat heel heftig, maar anders ga je een presentatietje draaien in plaats van een verhaal vertellen. Dat vond ik ook wel inspirerend. Ja.
Nee, maar dat is me ook wel. Ja, ik geef best veel lezingen over mijn boek. Ik ga binnenkort op theatertour. En ja, ik merk gewoon en ik voel het nog steeds waar ik het over heb. Ik voel het echt nog steeds. En ik zie het ook nog in mijn omgeving. En ik praat nog veel met mensen die echt in armoede leven. En daardoor heel veel shit meemaken in hun bestaan. Die echt snel komen te zitten in het systeem. En iedere keer dat ik op dat podium ga, voel ik het gewoon van ja, maar ik doe het echt voor hen.
Ja.
En als ik dan weet van oké, er zitten echte ervaringsdeskundigen in de zaal. Dat zijn ook de mensen waar ik dan tegen zeg van blijven jullie nu maar zitten. We gaan een trucje doen met al die hoogopgeleide, goed verdienende burgers hier. Maar blijven jullie zitten, want deze is voor jullie. Deze is voor jullie. Ik sta hier niet voor hen, ik sta hier voor jullie. En dat voelen nog steeds. Ja, ik denk dat dat echt gewoon zo belangrijk is. En ik heb dat vaak dat gevoel, ook als ik naar de Tweede Kamer zie, naar debatten, dat ik denk van ja, maar deze mensen zijn het echt kwijt gewoon. Ze zijn het gewoon kwijt. En dan wordt het een technische exercitie en dat spreekt niemand aan.
Ja. Heb jij ook wel eens, heb je dat gevoel eens, van dat je ook wordt uitgenodigd om je verhaal te houden en dat je denkt, nou, nu word ik gewoon uitgenodigd om een trucje te doen?
Ja, maar dan weiger je toch. Nee, je moet altijd wel kijken waar je wordt uitgenodigd. Voor zover je uitgenodigd wordt. Want dat is wel een goede. Ja, ik kan hem erin gooien. Ik ben hier mijn afscheid ontvieren, dus ik kan lekker alles zeggen nu. Maar ik, ik ben aan de hand van mijn boek bij bijna elke fractie uitgenodigd. En u mag raden welke fractie niet in de Tweede Kamer.
Forum.
Ook.
Nee, ja, ik denk dat je de GroenLinks-PvdA-fractie bedoelt.
Ja, 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 inderdaad. Ja. Dat vind ik wel, ik vind het op zich niet erg. Ik bedoel, ik doe mijn babbeltje genoeg. Maar daar heb ik wel van gedacht van, ja, maar dat is wel gek. Armoede is een megathema. Heb je iemand die een mega bestseller schrijft over armoede? Wat kut is dat, voor alle duidelijkheid. Want één, je wil niet dat zo'n boek een bestseller wordt. En twee, je wil niet dat je zo'n boek kan schrijven. Dus dat is twee keer kut, dubbel kut. Mm-hmm. En dan denk ik, oké, okay, daar zou je dan heel veel mee kunnen doen. En dan gebeurt er niets. Oké, we hebben zwemarmoede bij het rijtje van armoedeterrorisme. Toen mijn boek uitkwam, hadden we 32 deelarmoedes. We hebben er nu 34. Still counting. Zwemarmoede is erbij gekomen en hygiënearmoede. Dat is kruidvat. Kruidvat heeft hygiënearmoede.
Ja. Die hebben dat zelf ook bedacht.
Ja, ja, 15% kon zijn shampoo niet betalen of zoiets. Ja, het is te cynisch om.
Ja.
Ja, man.
Maar het is gewoon wel schrijnend. Dat kunnen we toch wel constateren. Dat je daar niet voor bent uitgenodigd.
Ja, kijk, ik vind gewoon. Ik heb, toen mijn boek uitkwam, heb ik van een paar kamerleden. Ik kan ze echt op één hand tellen. En allemaal van het GroenLinks smaldeel, moet ik eerlijk zeggen.
Leuke mensen,
heb ik,
hè?
Heb ik echt aanmoedigende berichten. En dat zag ik ook in hun taal of zo van, joh, die hebben hier echt iets mee gedaan. En bij het aankondigen van mijn afscheid heb ik van één iemand een appje gekregen. En dat was weer al een GroenLinkser. Ja. Ay, we zijn samen natuurlijk, hè. Ja.
Dus, Jezus. Nou,
pijnlijk.
Les om te leren, ja.
Ja, ik hoop dat jullie ook luisteren.
Vandaar mijn oproep tot passie.
Ja. Passie, ja, zeker, zeker.
We verwachten nog allemaal nagekomen appjes de komende dagen van...
Kerstkaartjes.
Oh. Een keer, een beetje overladen met bloemen en bonbons.
Ik hoorde nu pas dat
je weggaat. Janneke, wat is jouw les van dit jaar?
Nou, die sluit misschien wel een heel klein beetje aan op die van Tim. Maar ik kan me voorstellen dat als mensen sinds maart deze podcast aan het luisteren zijn, dat ze dan denken van, oké, wow, wat moet ik nu allemaal doen? We moeten weer opnieuw klassenstrijd gaan voeren en meer de werkende klasse. En ik moet gaan deep canvassen en ik moet ook nog, we hadden nog een aflevering met Michiel Servaas over Gaza, daarvoor in actie komen. En dat mensen misschien een beetje het spoor bijster zijn van waar moet ik in vredesnaam beginnen,
ja.
Met al deze informatie. En ik denk, ik hoop dat mensen na het luisteren van onze podcast denken of weten van, het maakt niet uit waarmee ik begin, als ik maar begin met datgene waar het vuurtje bij mij het meeste van gaat branden. En als dat is omdat er een AZC in je dorp komt en je ziet dat heel veel bewoners daar zich tegen verzetten en jij wil een tegengeluid laten horen, laat dat het dan zijn. Ook al gaat het dan over migratie en we in de podcast heel vaak de discussie hebben gehad van, we moeten het niet steeds over migratie hebben. Is dat iets rond LHBT-rechten? Ga ermee aan de slag. Is dat met Extinction Rebellion op de A12 zitten? Ga het doen. Maar begin in ieder geval gewoon. En denk ook niet te veel na met, is dit waar de linkse beweging op lange termijn en whatever heen moet. Maar ga aan de slag met waar jij het belang van ziet. En denk daarbij wel altijd na van, hoe vertel ik dit verhaal ook op een manier dat ik mensen meekrijg die misschien iets verder van me afstaan. Je hoeft niet elke PVV-kiezer te gaan overtuigen. Maar laten we zeggen, je buurman die misschien CDA of NSC stemt, die moet het misschien ook nog een beetje kunnen begrijpen van, oh, nou, misschien heeft hij of zij wel een punt.
Ja.
En ik denk dat ik hoop dat mensen dat wel echt meenemen.
Ja, en ik denk, wat ik een mooie aanvulling zou vinden, is dat, kijk, ik heb heel vaak op zeepkisten gestaan voor de partij natuurlijk en op congressen. En ook in die zijzaaltjes, dat is waar het echte debat nog plaatsvindt, dus dat gebeurt echt nog. En dan altijd het verhaal van, ja, maar de arbeider zit hier niet. En dan altijd gewoon eigenlijk geantwoord van, ja, maar heb ik jou tegengehouden om een arbeider mee te brengen?
Ja.
Want moest iedereen nu in zo'n zaaltje een arbeider meebrengen, ja, dan zat de helft van die zaal vol met arbeiders. En dat is ook gewoon iets doen. Het is niet veel ingewikkelder dan dat. En dan dwing je de mensen zoals ik, om met die arbeider in gesprek te gaan. Want dan zit hij in die zaal. Dus ik vind echt, je kan heel veel kleine dingen zelf doen. Maar je moet ze wel gewoon gaan doen.
Ja.
En misschien is daar dan, en dat is aan mijn cynische vaststelling, misschien gaat het allemaal niet meer uit het systeem komen. En misschien moeten we daar ook rekening mee houden. En zullen we het echt wel als mensen zelf samen moeten doen.
En wat bedoel je daarmee?
Dat dan gemeenschapscynisch of corporaties oprichten of zelf zorg organiseren of inderdaad gewoon mensen zelf uit de shit trekken. Maar ik denk dat de samenleving veel meer aan zet is dan we ons inbeelden.
Ook even een kleine aanvulling van mij hierop. Want ik vind het zowel van Janneke als Tim heel mooi. En het... Ja, mijn gedachte gaat meteen uit naar een aflevering met Peter Kodde, die we ook hebben opgenomen.
Ja, die organizer.
Hij is organizer en hij had zo'n heel mooi verhaal over Schinveld, waar hij toen heel lang geleden allemaal protesten voerde. Waarbij ze in de bomen gingen klimmen, al die actievoerders. Maar hij vertelde dat het zo mooi was dat op een gegeven moment ook allemaal mensen uit de buurt daar, want het ging tegen het kappen van bomen voor een of ander grote infrastructureel project, geloof ik. Maar alle buurtbewoners gingen ook meedoen, terwijl zij zichzelf helemaal niet als activisten zien. Want echt niet iedereen wil in zo'n boom gaan hangen. Dat past ook gewoon niet bij iedereen. Dus sommigen gingen dan gewoon koppen soep koken en bordjes pasta, zodat die actievoerders gewoon die acties goed konden volhouden. En zo kwam er dus echt een enorme solidariteit tussen de actievoerders en de buurtbewoners, waarin iedereen ook wat te doen had. En er zo'n enorm front dus ook was gevormd, dat ook de beslissers daar van Schinveld er ook echt niet meer omheen konden. En dat vind ik ook een heel belangrijke boodschap. Ja, dat zei jij ook al een beetje, Janneke. Je moet iets doen wat bij je past. En dat kan dus ook gewoon heel praktisch, heel uitvoerend zijn in de ondersteuning van anderen die wel op een barricade gaan staan. Nou, ja, vond ik heel inspirerend.
En ik denk ook echt mensen die wel vooraan staan bij zo'n demonstratie, die voelen dat en voelen ook echt dat dat van waarde is. Dat soort steun. En die snappen ook dat, als activist snap je ook dat niet iedereen met jou voor op de A12 gaat zitten. Maar dan voel je wel echt die steun en dat sterkt je dan wel om je actie gewoon voor te zetten. Dus ik denk dat dat inderdaad een goede aanvulling is.
Ja. Sluiten we aan op de les die ik had van dit jaar, of tenminste die ik voor mezelf heel erg dit jaar heb meegenomen. Ik werk nu 6 jaar bij het wetenschappelijk bureau of zo. En toen ik hier kwam werken, toen mijn eerste werkzaamheden waren gewoon echt letterlijk het schrijven van een rapport. En dan zat ik een heel jaar op mijn studeerkamer achter mijn computer aan te tikken. En dan had je hem eindelijk af. En dan werd hij gepresenteerd en zeiden mensen, oh mooi. En dan ging het leven weer door.
Mooi verhaal.
Ja, een mooi verhaal.
En dan ging je een nieuw rapport maken.
Goed idee. Ja, dan ging ik door naar het volgende rapport. Ja. En volgens mij is dit iets wat heel veel mensen hebben, dat ze echt betrokken zijn, echt hun best willen doen om iets bij te dragen. Maar als het over politiek gaat, dat mensen heel snel het idee hebben, oh, en dus moet ik met ideeën komen voor beleid, of moet ik moet ik goed verwoorden wat er mis is met het neoliberalisme en waar het allemaal vandaan komt. En je wil niet weten hoe vaak, dat hebben jullie natuurlijk ook, ik benaderd word door mensen die dan zeggen, ja, ik heb iets geschreven, het zou het leuk vinden als je het kan lezen, want ik denk dat het echt belangrijk is voor het linkse verhaal. En ik zou echt willen oproepen, want dat heb ik dus ook in mijn eigen werk. Ik ben er nu veel minder bezig met echt rapporten schrijven. Rapporten schrijven sowieso niet meer. Maar überhaupt, ik geloof zoveel meer in de energie en de motivatie die het bij mensen losmaakt. Als je gewoon een fysieke bijeenkomst hebt, een goed gesprek, gewoon zichtbaar bent, gewoon dingen gaat doen. Vorige week hebben wij de eerste Linkse Revolte live gehad in Steenwijk. Die wordt binnenkort ook uitgezonden.
Wat heel leuk was.
En dat was zo leuk, want het is gewoon met mensen in een zaal en dan... hoeveel mensen dan daarna naar je toe komen van ja, ik zou heel graag gewoon eten willen koken met voor de afdelingen, dat we samen ergens in de buurt met elkaar gaan eten. Maar ook dat je vaak hoort dat vanuit afdelingen, dus een lokaal bestuur, die zijn vaak enorm gericht op het raadswerk. Dus ook dat weer het inhoudelijke. En hebben heel weinig oog voor puur ding dat een afdeling moet ook gewoon een fijne gezelligheidsvereniging zijn, waar mensen graag komen, waarbij je dus bijvoorbeeld gaat eten. Dus heel vaak te doen is, als ze iets willen doen, krijg je ook heel vaak een beetje zo, ja, weet niet, heb je ook nog, kan je misschien meedenken over raadstukken of zo. En dan, die knappen dan weer af. Dus ik zou ook echt willen pleiten voor veel meer waardering en het vieren van de doeners.
Ja. Clubgevoel.
Ik zag Tim net lachen bij de, dan krijg ik weer een stuk opgestuurd. Tim, verklaar je nader, dit is je laatste aflevering. Gooi al je gevoelens eruit.
Dat krijg ik bijna wekelijks. Het is echt een vast stramien, maar zeker in het begin van mijn aanstelling was dat heel erg. Maar ben je ook nog nieuw en willen mensen je benaderen en bereiken natuurlijk. Maar ik krijg bijna wekelijks een boek opgestuurd of een pdf. Dat is dan een proefschrift uit 1978 met de oplossing voor alle armoede en dakloosheid in Nederland.
Basisinkomen,
dan,
zeker.
Ja, dat ook vaak, maar daar ga ik me niet meer om branden. Want En dan krijg ik 3 dagen later van, hey, heb je het goed ontvangen? En dan 1 week later van, hey, heb je het al gelezen? En dan 1 week later een boze mail van, ja, maar dat kan toch niet dat je het nog niet gelezen hebt? Ja, en dan denk ik van, ja, maar dat... En het is... Kijk, er zit iets dubbel in, want het is echt engagement tot en met.
Ja, mensen zijn heel betrokken.
Het is engagement, ja, dus dat waardeer je. Tegelijkertijd, ja, we leven niet meer in 1978. En ongetwijfeld kunnen lessen uit een proefschrift in 1978 van belang zijn voor de hedendaagse tijd. Maar ik ben toch ook altijd meer voorstander, en dat bedoel ik niet slecht, maar de jongere generatie moet het echt gaan doen. En ja, dan heb ik niet zoveel mee. En dat bedoel ik echt respect voor mij. Van die vergrijzende proefstukken en van die zelf uitgegeven boeken. Waar dan in heel vage termen gepraat wordt over een nieuw model. Terwijl ik denk, ja, maar de mensen zitten nu in de shit. En daar heb ik ook met dat basisinkomen. Je moet daarover denken, maar mensen zitten nu in de shit. We moeten mensen nu echt helpen. En dan vind ik mooi wat jij zegt, Hans. En ik heb ook in mijn afscheidsessay daar een oproep tot gedaan van... Ga gewoon wethouders ondersteunen. Zorg dat die gewoon gezellige bijeenkomsten kunnen organiseren. Zorg daar gewoon voor. Er zijn superveel wethouders van zowel PvdA, GroenLinks, die echt experimenteren met gewoon een ander soort overheid. Die echt supergoeie dingen doen, die echt concreet betekenis hebben in de mensen hun leven. En ga hen ondersteunen. En stop met al die pseudo-linkse intellectuele stukjes over de koers van links. Ja, de koers van links, dat zal allemaal wel. Ik bedoel, dat bepalen ze in de Tweede Kamer. Jij kan de koers van links op de straat bepalen. En dan kan je die wethouders gewoon vragen wat je kan doen. Ga raadsleden gewoon vragen hoe je hen kan helpen. En ga met mensen praten en geef die informatie naar die raadsleden. En dan moeten zij dat maar vertalen naar raadsvragen. Maar dat kan je allemaal doen. Dat is echt niet zo ingewikkeld. We moeten het ook niet te groot en te ingewikkeld maken of zo.
Nee, dat.
Ja, en ik denk misschien voor de verheldering, want we zeiden juist net dat lokale besturen ook wel heel erg gericht zijn op het raadswerk. Maar Tim, ik denk dat jij meer bedoelt van vragen aan wethouders en raadsleden hoe je ze kan helpen in de bewegingsopbouw, in verhalen uit de stad of dorp naar de bestuurders krijgen en niet in het... Hey, kan ik je helpen met het voorbereiden van de nota grondbeleid die over 4 weken geagendeerd staat, zeg maar. Wil je mijn mening daarover ook nog weten?
Echt gewoon die verhalen naar de stad kijken als je een kleine fractie bent, zoals PvdA hier in Den Haag. Hè. Dat is niet de grootste fractie ooit. Nou, als je dan best klein bent... Ja, we kunnen niet verwachten dat die mensen overal zijn, toch?
Nee, ik bedoel, zeker niet.
Echt heads up naar Janneke trouwens, want Janneke heeft iets met speeltuinen in Den Haag. En zijn er meer? Hoeveel zijn het er?
We hebben 500 speeltuinen in Den Haag. En daarvan ben ik ongeveer 100 langs geweest om te bekijken of ze er nog een beetje goed erbij liggen.
Wel, nou, dan zou het toch heel mooi zijn dat een paar leden van GroenLinks en wel PvdA die andere 400 gaan bezoeken en tegen Janneke uitleggen hoe die eruit zien.
Ja, absoluut.
En dat is toch niet ingewikkeld. Dat is gewoon op je fiets stappen, neem er wat foto's van. Stuur ze op naar Janneke, zeg Janneke daar en daar, hup, klaar. En dan kan Janneke daar iets mee. En dat scheelt Janneke enorm veel tijd en moeite, ja.
Zeker, ja. Ja.
Hetzelfde is in Utrecht heb je een groep mensen die gaat gewoon elke zaterdag op de markt staan met mensen praten over politiek en lokale politiek. En dat doen ze gewoon in hun GroenLinks-PvdA-jassen. En die krijgen ook regelmatig echt wat shit over zich heen op de markt. Ja, niet iedereen is blij met GroenLinks-PvdA. Maar staan er elke week. En ik geloof echt in dat soort zichtbaarheid en gewoon luisteren. Hè. Dus niet om het evangelie te verkondigen, maar gewoon te luisteren van wat zijn je zorgen. En dan hebben ze briefjes mee, dan kunnen mensen aan de waslijn hangen met wat ze de stad Utrecht zouden toewensen. Gewoon op die manier zichtbaar zijn voor mensen. Echt zoveel waardevoller dan een half jaar op je studeerkamer zitten. Want ik heb ook wel, dat was voor mezelf wel ook een realisatie. Je kan je heel erg druk maken over de staat van de wereld en je heel erg betrokken voelen. Maar zolang je een beetje thuis dan boeken erover blijft lezen en je heel erg nog verdrietiger en boos gaat voelen. Dan kan je je heel relevant en betrokken voelen. Maar de mensen over wie het gaat hebben er geen zak aan natuurlijk. Dus ik zou ook willen pleiten voor een bepaalde strengheid van hoeveel verander ik nou daadwerkelijk met nog meer boeken over het neoliberalisme gaan lezen. Ga gewoon dingen doen om het te veranderen.
Ja, er zijn natuurlijk ook gewoon mensen, Janneke zei, je moet doen wat bij je past. Er zijn mensen die houden meer van lezen in de studeerkamer. En dat is ook oké, hè?
Ja, nee, ik zeg, boeken lezen is niet verkeerd. Maar als je echt oprecht betrokken bent, besef je wel dat het niet veel verandert door nog een boek te lezen.
Nee, en kijk, ik vind dat wel... Oké, boeken lezen is, het is wel goed om te snappen hoe de wereld een beetje in elkaar zit. En om ook jezelf te blijven uitdagen om wat breder te denken. Maar ik zou het meer hebben over waar ik dan die pseudo-intellectuele stukjes over de koers van links. Dan denk ik, ja, maar... Dan zijn ze allemaal aan het schrijven over links moet dit, links moet dat, links moet dit, links moet dat. En dan denk ik, ja, maar en wat heb je nou zelf gedaan buiten te zeggen wat links moet?
Precies.
Heb je ook jezelf afgevraagd van wat moet ik hiermee? En dan denk ik van ja, kom, dat wordt wel te gemakkelijk. En dan sta je op een congres en dan schrikken ze ervan dat er geen arbeider aanwezig is. Dan denk ik, ja, maar ja die lezen jouw linkse pseudo-intellectuele stukjes niet. Ja, die moet je gewoon aanspreken. Ja, zo simpel is het. Ja.
Het is wel grappig, want het raakt nu wel een beetje aan de mijn terugblik.
Kijk,
waarbij
wel
ik
juist
wel een pleidooi wilde houden. Niet om van dit soort stukjes
boeken
maar te schrijven.
Kan
en boeken te lezen. Nee,
nu.
Ik ga even positief doen. Ja, en dat komt. Flauw. Nou, dat komt. Ik was gisteravond ook bij die Den L-lezing waar Tim het net over had. En dan raakte ik in gesprek kort met Ad Melkert. Hij was daar ook. En toen zei ik ook meteen tegen hem... Goh, ik weet niet of je, ik mocht je zeggen... De linkse revolte luistert onze podcast. Maar we hebben net jouw stuk daarin besproken... waarin hij onder andere een pleidooi deed... Hè, om juist naar het midden zeg maar toe te bewegen.
Ja, want Ad Melkert is een van de mensen die rood vooruit. Hè? Die ledenbeweging die tegen de samenwerking is.
Precies, ja. Dus ik dacht, ik ga wel even meteen tegen hem zeggen... dat ze het hebben besproken en dat ze het ook niet eens waren met zijn idee. Maar wel dat het zo belangrijk is dat nou ja, zij in hun beweging zeg maar zich wel uitspreken. Omdat ik denk, de komende tijd wordt gewoon heel spannend en heel belangrijk... voor de toekomst van GroenLinks PvdA en daarmee ook voor de linkse beweging. En we gaan een kant op en er gaat ook gekozen worden door de leden hoe we dat gaan doen. Blijven we dat nu doen in een alliantie of... Komt er een fusie of ga je samen iets nieuws starten? En er hoort gewoon heel veel discussie bij. Omdat het niet lichtzinnig is om over die nieuwe koers en toekomst na te denken. En dat moet een project zijn, niet van een paar partijbobo's, maar iets van de hele beweging. Dus ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is om juist de komende tijd veel discussies met elkaar te gaan hebben over de koers, zowel inhoudelijk, maar ook strategisch... en ook in waar we het hiervoor over hadden... hoe we ons ook gewoon willen organiseren als beweging. Hoe zorg je ervoor dat het die leuke club wordt voor denkers en doeners? Dus mijn pleidooi zou wel een beetje zijn... terugblikkend op vorig jaar, laten we dit ook wel blijven doen met elkaar. Die discussie blijft ook maar terugkomen. Moeten we naar het midden toe of niet? Jesse Frederik begon er natuurlijk ook over in de aflevering... naar aanleiding van een stuk van hem. Dus dat kun je ook allemaal terugluisteren. Heel veel luisteraars blijven er ook maar om vragen. Heel vaak is ook de naam Tom van der Meer gevallen... vanwege een boek waarin hij juist zegt... nee, ga nou niet naar dat midden toe. Maar ga nou juist op je flank weer heel duidelijk... een alternatief neerleggen. Wees dan gewoon duidelijk waar je voor staat.
Een waardevolle politiek in het boek, toch?
Ja, dus ja. Ik zou ook denken, misschien leuk om volgend jaar... ook eindelijk Tom van der Meer hier uit te nodigen.
Ja, die gaan we even concreet maken.
Ja, die gaan we concreet
maar
maken.
Maar ik denk dat het net is, toch? Ik denk dat al onze verhalen nu wel mooi in elkaar verrichten. Maar dit is het toch net van... ja, dan hebben we, ga je naar het midden toe, ga je niet naar het midden toe... Terwijl eigenlijk mensen willen volgens mij maar één ding en dat is gepassioneerde mensen zien die opkomen voor jouw belangen en die laten tonen van wij staan hier gewoon keihard voor jou en we laten je niet los.
Ja.
Dat is wat mensen willen zien. Ja. En of je dat dan in het midden doet of je doet dat dan aan de flanken, ja, wat voor discussie is dat dan, denk ik? En dat moeten we met z'n allen wel gaan doen, maar... Daar zit dan altijd in, ja, maar hoe word je dan de grootste, hoe word je een factor van belang? En dan denk ik, ja, maar onze wethouders, die zijn een mega factor van belang in het leven van heel, 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 heel veel mensen. Zet die op het podium. Zorg dat zij gewoon echt hun verhaal kwijt kunnen waar zij tegenaan lopen in die Rijksoverheid.
Ja.
Dat zijn de mensen die de levens van heel veel mensen gewoon ten goede veranderen.
Maar op wat voor manier dan? Want volgens mij kennen heel veel mensen, die weten echt niet wie hun wethouders zijn. Wat doen wethouders concreet in het leven?
Kijk, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld Mark Lauriks, die heeft in Arnhem twee frats, kopen ze alle schulden op als gemeente. Je hebt Guido van Velpen, hè, dat is een GroenLinks in Wageningen. Hij zet gewoon een heel ander systeem van bijstand op momenteel. Dus iedereen heeft recht op een bepaald beschikbaar besteedbaar budget. Dat wil zeggen dat de gemeente voor de ene 150 toeloopt en voor de andere 350 toelicht. Simpelweg omdat iedereen hetzelfde bedrag moet hebben. Gijs van Malsen is met dan de bijzondere overheid aan het experimenteren. Dat wil zeggen van mensen krijgen één... hulpverlener en er wordt gekeken wat is nou de vraag achter de hulpvraag. Marjolein Moorman, die uit huiszettingen in Amsterdam min of meer gewoon onbestaande heeft gemaakt. Zeker als er kinderen bij zijn.
Wat vet, er worden geen mensen meer uit huis gezet.
Nee, Amsterdam,
in de schulden
is, echt,
zit,
ja, Amsterdam is van honderden in een jaar naar nu nog, ik denk, 8 stuks per jaar of zo.
Wow.
Dus, en dat zijn echt heel concrete dingen. En zo kan ik blijven gaan. Hè.
Ja, ook een mooi groen voorbeeld. Lot van Hooijdonk.
Ja, als we iemand nog even een zonnetje moeten zetten.
In Utrecht van GroenLinks. Die heeft gewoon die hele stad veranderd. In 10 jaar tijd is het gewoon een fietsvriendelijke stad geworden. Heel groen. Helaas gaat zij dus wel vroegtijdig vertrekken. Ook vanwege onvrede. Vanwege de samenwerking die aanstaande is.
Ja, deels, toch?
Ja, deels. Ja, dat klopt. Maar goed, ja, dus ja, daar wordt de wereld wel veranderd.
Ja, en dat is echt wat wij te weinig zien. En als je het dan altijd hebt over die koers van links, maar als je nou gewoon eens een mooi stukje in de krant over hoe dat leven van die mensen verandert door bepaalde wethouders, dat is toch al een heel ander verhaal.
Ja. Ja.
En ik vraag me af, wat je zegt, dat weten mensen dat is een goede vraag. Maar ik denk dat er zit toch gewoon ook heel veel kennis bij die wethouders en bij die raadsleden om echt te gebruiken voor je bredere, grotere verhaal.
Ja, en ik denk ook, als het kabinet niet de komende tijd valt, dan zijn de eerstvolgende verkiezingen zijn de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026. Dus dat is over een kleine 1,5 jaar. Dus voor mensen die in actie willen komen, dit is het moment om echt je aan te sluiten bij je lokale afdeling en daar te zeggen van, hey, ik wil wel eens wat organiseren. En dat kan op het vlak zijn van wat Tim net beschrijft, of meer in het praktische, van gewoon een bijeenkomst organiseren, of dat koken, of meewerken aan de gezelligheidsvereniging die GroenLinks PvdA ook gewoon is. Dus dit is wat dat betreft wel echt het moment.
Ja, dat moet ik ook wel zeggen, maar met alle kipkisten en zo, het zijn wel gezellige clubs, moet ik zeggen. Als je van het biertje bent, dan ben ik bij heel veel lokale afdelingen geweest en standaard meestal ook gewoon een hotel genomen, omdat het niet meer de moeite was om terug naar Den Haag te komen. Dus nee, het is wel... En ik denk die gezelligheid, ook daar begint het ook wel bij. Hè. Die gezelligheid en daar ook in te laten tonen dat je gewoon breed open staat voor heel veel indrukken en heel veel mensen.
Ja, en mijn hoop zou ook zijn dat we nu via dit gesprek ook in Steenwijk, Dennis Metin, die het voor ons die hele bijeenkomst in Poppodium Buzen daar voor elkaar heeft gebokst. Die heeft dus de vorige campagne in zijn eentje gehuisd. Wat echt, ja, dat is echt een legend. Die heeft gewoon letterlijk zijn schoenen stuk gelopen, omdat hij gewoon aan het huis in huizen was in zijn eentje.
Ja, wauw. Er zijn 40.000 inwoners in Steenwijk, weet ik inmiddels.
Dus mijn hoop is heel erg dat we met deze oproep ook ervoor zorgen dat hij de volgende campagne in ieder geval met z'n tweeën en hopelijk met een groep van 10 de deuren kan
aanschouwen. Dat hij geen nieuwe schoenen hoeft te kopen.
Ja, precies. Ja. wat me ook nog wel, dat is ook wel een les voor volgend jaar misschien. We hebben het nu heel erg over succesverhalen, hè, van linkse successen. Ik vind dat links dat ook te weinig doet. Het vertellen van de succesverhalen. Bijvoorbeeld dit jaar had je die staking van de vakbond voor het vroegpensioen. Nou, er wordt dan een enorme overwinning behaald. Super vet, groot succes. Maar zodra die overwinning is behaald, lijkt het wel alsof we gelijk weer doorgaan naar het volgende probleem. Ik zou het echt goed vinden als we veel meer met elkaar de successen gaan vieren en met elkaar bespreken en daar dan ook de lessen uit leren van, hè, wat heeft die nou zo goed gewerkt? En de mensen vieren ook die dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. Misschien dat we dat ook op een bepaalde manier nog wel kunnen doen door veel meer in te zoomen op, ja, misschien lokale linkse revoltes die gelukt zijn de afgelopen tijd. En dan met die mensen te gaan praten van, wat heeft er nou voor gezorgd dat je dit voor elkaar hebt gekregen? Dat soort zaken. Dus,
ja, mooi.
Ja.
Ja, ik denk dat dat een heel mooi format zou zijn. En dat je inderdaad dan kijk, dat het gebeurt toch allemaal lokaal momenteel. Hè? Ik bedoel, we zitten in een landelijk gewoon in een mega shit show en dan gaan er heel lang duren, vrees ik zelf. Maar lokaal gebeurt het echt. En als je daar echt mensen kan inspireren en echt goede voorbeelden kan delen. Hè, wat ik zelf ook met verschillende wethouders probeer te doen. Hè, dat ze elkaar ook ontmoeten en zo. Ja, dat kan echt wel het verschil maken, ja, in heel veel mensen hun leven. Dus ik denk dat je echt die straatstrijd, zoals ik het noem, ja, daar moet je gewoon zijn. Je moet daar echt terug van onderop. En dan kan je natuurlijk landelijk nadenken over een bepaalde koers die je uit moet. En dat is helemaal prima, maar je moet echt wel tonen daar waar het echt verandert in mensen hun leven. En dat is in veel mensen hun leven gewoon het geval momenteel.
Ja.
Dat is dankzij links, niet ondanks links.
Hebben we nog meer belangrijke voornemens of goede voornemens? Of dingen die je anders zou willen volgend jaar?
Ik heb er wel één. Tenminste, een aflevering die ik heel graag zou willen maken. Alleen ik weet nog niet precies met wie. Dus ook daarom meteen een oproep. Kijk, het gaat al heel snel over... problemen in de samenleving, hè, in de politiek, die moeten worden opgelost. En ook... Nou ja, gisteren bij de NL-lezing ging het dan bijvoorbeeld ook heel erg over... Hè? Josse de Voogd was daar, heeft het dan over afgehaakt Nederland. En dan komen er allemaal analyses. En dan gaat het terecht ook, hè, over publieke voorzieningen die verdwijnen. Over gemeenschapszin dat er niet is. Maar ook gewoon geen bestaanszekerheid meer. Allemaal helemaal waar. Maar waar we vaak in de politiek helemaal aan voorbij gaan, dat is gewoon de psychologie van de mens. Ik las een paar weken geleden een super interessant stuk over Elon Musk en Donald Trump. En wat zij samen delen is dat zij gewoon een jeugd hebben gehad waarbij ze zijn vernederd door hun eigen vader. Nou ja, als dit zeg maar je jeugd is waarin je in totale onveiligheid opgroeit, dan betekent dat ook niet alleen iets voor de kansen die je later in je leven wel of in dit geval dus niet hebt, maar betekent ook iets voor hoe jij de wereld ervaart, hoe je naar de wereld kijkt, of je vertrouwen hebt in mensen of meer een wantrouwend mensbeeld hebt. Dit is allemaal ook cruciaal om mensen te begrijpen, hun handelen te begrijpen, ook politieke keuzes te begrijpen, keuzes in het leven. En ik vind ook in onze podcast dat we daar helemaal aan voorbij gaan. Dus, en ik weet wel dat er boeken zijn geschreven ook, waarin deze link wordt gelegd. Dus nou ja, misschien hier een oproep. Met wie moeten wij spreken om het ook over de relatie te hebben tussen psyche en politiek?
Ja, gaan we een keertje in groepstherapie met z'n allen. Ja.
Nou, super, super goed.
Je hebt wel, ik heb een boek ontvangen.
Oh jee.
Ja. Dat noemt Psychologie van het Populisme.
Ja.
Ja, dat is een goed boek. Die heb ik ook gelezen. Dus,
ja, die heb ik ontvangen.
Huub Buysen, toch?
Ja, Huub Buysen, ja, denk ik. Dus dat zou, daar ga je zeker wel wat in vinden, denk ik.
Ja.
Dus, nee.
Maar die had ik van jouw bureau gehad trouwens, die was je kwijt.
Ja, maar ik heb hem terug nu. Ik ga hem weer naar huis nemen.
Oh jammer, ja, ik wou net zeggen, dan jat ik hem nu weer.
Maar. Nog andere voornemens?
Nee, nou, ik zat een beetje na te denken, want het was natuurlijk de vraag van tevoren van wat zijn nou je goede voornemens voor komend jaar? En ik dacht niet per se voor onze podcast, maar de andere helft van mijn leven is natuurlijk ook raadslid zijn in Den Haag.
Mm-hmm.
En wat dat betreft vond ik Agnes Jongerius wel heel inspirerend, die dus afgelopen vrijdag, op het moment dat we deze podcast opnemen, was dat afgelopen vrijdag in Steenwijk te gast was. En die zei eigenlijk, ik parafraseer, ik heb het altijd als mijn taak gezien om een megafoon te zijn voor mensen die zelf niet een grote mond hebben. En ik ben dan die grote mond voor hen. En ik dacht, dat is wel echt wat ik ook meer mee wil nemen als raadslid hier in Den Haag. Want in het huidige politieke klimaat, ook lokaal in Den Haag, is het soms echt het recht van de hardste schreeuwers.
Mm.
Waarbij je best wel een eenzijdig beeld krijgt van welke mensen naar welke mensen geluisterd worden of welke mensen het woord nemen en vooral ook welke mensen niet. Terwijl daar echt nog zoveel te winnen is. Of het nu gaat om mensen in armoede, mensen die dakloos zijn, mensen die vastlopen in de ambtelijke soep van de gemeente. Die hebben ook echt die grote mond nodig. En ik heb mezelf wel echt als ambitie gesteld om dat meer te gaan doen.
Mooi.
Heel mooi, ja.
Ik had deze ook opgeschreven als voornemen voor de podcast. Ik vind, we hebben nu zo'n platform waar heel veel mensen naar luisteren. Ik zou heel graag willen dat we ook gewoon wat meer de ongehoorde stemmen een platform gaan geven volgend jaar. Dus ik zou ook de luisteraars willen oproepen van, weet je nou een ongehoorde stem of of iemand waarvan je denkt, hey, die heeft een verhaal of een ervaring waar we heel veel van kunnen leren, maar niemand luistert ernaar. Laat het vooral aan ons weten, want volgens mij kunnen we daar echt heel veel mee. Ja, dus het raakt een beetje aan wat jij zei, van meer de straat naar binnen halen.
Ja, en kijk, ik denk dat je, als je kijkt naar bijvoorbeeld het succes van Sander Schimmelpinning, als je kijkt naar het succes van het boek van Michel van Tongeroos, als je kijkt naar mijn eigen boek, blijkbaar is er wel echt een geluid nodig dat van mensen die het opnemen van andere groepen. En dat is gewoon keihard nodig. En dat komt gewoon momenteel niet uit die politiek. Gewoon. Ja, dat is gewoon super zonde. Dat is gewoon echt super zonde. En dat zou toch niet zo mogen zijn. Hè? En ik denk, blijkbaar heeft de samenleving er wel behoefte aan om die geluiden. Ik bedoel dat. En dat zijn allemaal mensen die het systeem echt scherp in vraag stellen. En dan kan je het mee eens of oneens zijn, maar het gebeurt wel. En het zijn allemaal mensen die echt, die steken echt hun nek uit. Hè. Ik bedoel, iemand als Michelle van Tongeroos, straatarts in Rotterdam, ja. Die steekt echt haar nek uit. Die bokst op tegen die gevestigde belangen in de zorg. Tegen dat systeem, zeg maar, dat gewoon door en door verrot is voor de meest kwetsbaren. En het zal ziek het oppak met armoede dan voor de meest kwetsbaren. En dat heb je blijkbaar gewoon nodig. Maar het is toch ondenkbaar dat dat niet uit de politiek komt, dat geluid. Dat kan toch niet? Daarvoor hebben we de politiek bedacht, toch? Om die belangen te vertegenwoordigen.
Ja, het is ook niet dat het helemaal niet gebeurt, toch? Er zijn toch wel bepaalde politici die echt vol voor... Ik bedoel, zo'n Lisa Westerveld met de jeugd zorgt.
Ja, nee.
Dat ik heel veel mensen zelf aan het gehoord.
Ik was nu over armoede ontdekken. Nee, kijk, ik ga geen namen noemen, want ja, dan ga je cherrypicking. Maar er zijn zeker wel zeker mensen die er hard voor gaan. Maar tegelijkertijd denk ik wel, ja, als een van je belangrijkste feiten momenteel als PvdA zijn dan op armoede, zwemarmoede is, ja, dan heb je wel een gigantisch probleem. Dan heb je echt een gigantisch probleem.
Check. Staat genoteerd. Hebben we nog meer lessen? Oh, ik had nog één les. Eén les. En dat gaat over framing. En over. We hebben de hele tijd als ding dat we bespreken van wat is nou succesvol in framen. En we moeten het minder over migratie bijvoorbeeld hebben, veel meer over sociaal-economische thema's. Maar ja, door dat elke week te blijven zeggen, doen we zelf natuurlijk ook niet echt aan de juiste framing. Dus ik zou veel meer practice what you preach volgend jaar willen gaan doen. Dus gewoon strijdbare verhalen vertellen op wonen, op armoede inderdaad. En dus ook veel meer voorleven wat we zeggen dat er moet gebeuren. Want anders blijven we precies doen wat jij zei, Tim. Dat we ook een beetje de gesproken versie van elke week weer een stuk over wat de linkse koers moet zijn.
Ja, of framing gepraat natuurlijk. Ik Femke Halsema, echt een shout-out naar die vrouw. Echt niet normaal. Die mag van mij echt persoon van het jaar worden in Nederland.
Of minister-president.
Maar echt een shout-out.
Ja.
Maar zij wordt natuurlijk met heel dat gebeuren in Amsterdam keihard aangevallen, echt kapot gemaakt op Twitter. En ik heb een tweet gestuurd van, ja, jullie mogen er van alles van vinden, maar hoe zij zich in al die haat staande houdt, hoe sereen zij blijft, hoe echt holistisch zij probeert te blijven kijken naar al die problemen, ja, dat verdient echt wel een applaus. En dan zie je dat heel veel mensen zo'n tweet ook ondersteunen en delen en liken. Dus het is niet alleen maar, je moet ook af en toe gewoon echt voor je mensen gaan staan. En ja, ik snap dat we in een haatklimaat zitten, zeker op X, hè, dat is gewoon niet normaal. Maar het af en toe omdraaien en zeggen van, ja, maar dit is gewoon een mega krachtige vrouw die nu fantastisch goed werk doet. Ja, mensen hebben daar ook wel eens behoefte aan. Ja. Dat je gewoon die andere kant ook laat zien.
Zij is de reden waarom ik ooit lid werd van GroenLinks en actief.
Echt waar?
Ja, ja, zij is voor mij echt degene die mijn politieke vuur heeft aangezet in 2005.
Vet.
Ja, ja, bij in mij de debatten ook wel. Toen met Ayaan Hirsi Ali, Rita Verdonk. En dat zij gewoon op de barricade bleef staan. Inderdaad, op een hele goede manier om tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Maar ook al die kuldiscussies waar we nu ook weer opnieuw in zitten. Op het gebied van integratie en de islam. En zij bleef gewoon altijd scherp en zuiver in haar denken en opkomen voor mensen die dat inderdaad niet zelf kunnen doen, die megafoon zijn. Maar op zo'n manier, nou echt petje af.
Ja.
Ik denk eigenlijk dat zij voor mij ook heel bepalend is geweest dat ik uiteindelijk politiek actief is geworden.
Oh ja?
Ben geworden, ja. Dat is wel. Wanneer was zij fractievoorzitter?
Rond 2008 of zo?
Nee, daarvoor al. Nee, toen ik dus lid werd in 2005, was zij al echt al even bezig.
Ja, want ik
dus na Fortuin en Revolte heeft Paul Rozemuller gestopt. Want die kogel kwam van links, dat was 2001. Dus volgens mij is zij in 2001 of 2002 het stokje toen van hem overgenomen.
Ja, nou, volgens mij, dat is zeg maar mijn hele middelbare schooltijd ongeveer. Nou, en dat is denk ik voor iedereen best wel een bepalende periode. Ja. Van wat je dan op tv ziet, dat vormt heel erg je beeld van wat politiek is of wat voor verschil politiek kan maken of wat is een politicus. En ja, zij was toen ook nog relatief jong, dus dat was echt ook een soort van, je kunt dus gewoon als relatief jonge vrouw stevig in je schoenen gewoon in die Tweede Kamer en strijden voor wat je belangrijk vindt. En daar was echt Femke Halsema voor mij ook echt een voorbeeld.
Ja.
Uiteindelijk nou, toch niet bij de PvdA terechtgekomen. Nu moet ik zeggen dat Femke Halsema geloof ik in het verleden ook nog bij de We Are the Beckman Stichting heeft gewerkt. Dus ja. Zo maakt iedereen stapjes naar de ene of de andere partij. Maar gelukkig zijn we nu langzaam één grote familie aan het worden.
Maar ik heb, dat geloof je nooit, maar ik heb net mijn interesse te denken aan een liberaal.
Oh?
Oh, hè?
Ja, er was iemand, Bart Somers destijds, in Vlaanderen natuurlijk, van de liberalen. En dat was de eerste die de hardwerkende Vlaming. En hij zei altijd, ja, maar hard werken rond en dan kom je erop vooruit. En nou, ik werkte heel hard en ik kwam er geen meter op vooruit. Dus ik dacht, wat dat shit, man, dat is gewoon fake news die liberaal. En daar is echt bij mij zo begonnen van, ja, maar hoe moet ik er dan ook kijken? En dan ben ik, dat was ook de periode dat ik heel veel muziek luisterde, die eigenlijk R.E.M. en zo, en ja, net het tegenovergestelde van zijn boodschap was of zo. En van die liberale boodschap. En ja, daar ben ik sociaaldemocraat geworden.
Ja, dat is goed.
Vet. Nou, dankjewel, liberalen, dat jullie in ieder geval ons Tim Jongers hebben gebracht. Hey, ik denk dat we aan het einde zijn, hè? Van dit mooie jaaroverzicht. We hadden ook nog bedacht dat we nog iets zouden benoemen van een beweging die je dit jaar heel inspirerend vond. Heb je er nog dat je denkt van, nou, die wil ik nog wel even noemen? Een pluimpje geven.
Nou, wat ik heel graag een pluim wil geven is Michiel Servaas van Oxfam
Novib.
Ja,
holy shit.
We hebben ook een aflevering mee opgenomen. Wat een held.
Ja.
Die aflevering ging natuurlijk over Gaza en een genocide. Maar ze hebben net een hele grote actie gestart, niet in mijn naam. Ja. Ja, het kan je niet zijn ontgaan, want die is all over the place. En ik ben ontzettend blij hiermee, want wat zij nu proberen te doen is juist die meerderheid die stil blijft omdat ze bang zijn dat je ineens in een hoekje van antisemitisme wordt gedrukt, omdat je je zorgen uit over dat er genocide nu plaatsvindt. Want ze hebben ook net een rapport uitgebracht van Oxfam, of Amnesty International was dat. Waarbij ze echt wel zeggen, die terughoudendheid om dat woord niet te moeten benoemen. We hebben nu zoveel feiten, we kunnen dat woord nu echt wel gaan gebruiken. Dat is een beetje de strekking van dat rapport. En wat Oxfam Novib en anderen nu aan het doen zijn, is om ook gewoon de grote beweging op te zetten om zich te gaan uitspreken en niet meer weg te kijken. Zonder dat je dus meteen antisemitisch wordt neergezet en geframed. En dit is zo hard nodig.
Ja. Ja, ik vind het echt heel inspirerend. En ik hoop heel erg dat het nu eindelijk het politieke gesprek ook meer gaat losbreken over gewoon het overwegen van serieuze sancties tegen Israël. Want ook tot nu toe op links, wat er dan werd besproken, wat dan mogelijk was, was misschien mogelijk een wapenembargo. En dan alleen op wapens die dan ook in Gaza gebruikt zouden kunnen worden. Ik denk, die zijn we nu wel ver voorbij. Gewoon een discussie over economische sancties, gewoon serieus. Ik hoop heel erg dat het ook wat meer die kant op gaat. Ik heel erg mee eens met Michiel Servaas, want die heeft zo'n enorme rol hierin.
Ja.
Ja. Ik heb er zelf alleen nog niet meegedaan in die actie, want ik heb dus helemaal geen foto's van mezelf. Dus
nou, dan maak ik zo een foto.
Ja, precies. Van jou. Dat zou ik heel fijn vinden, want ik zit er. Ja, wat moet ik daar nou voor gebruiken?
Nou, dan ga ik hem liken. Ja, als je
ga je hem liken? Ja. Oh, jij me liken?
Dat is mijn kleine act van verzet dan. Vet.
Ja, is goed. Deal. zijn we aan het einde gekomen? Voor de luisteraars, wil je nou nog meepraten? Of zelf een pluim delen? Of ongehoorde stemmen aandragen die we vooral moeten een podium moeten geven? Of wat hadden we nog meer voor oproep aan de luisteraar? We hebben heel veel gedaan.
Misschien goede voornemens die ze aan ons willen meegeven voor het nieuwe jaar voor deze podcast.
Ja, thema's of gasten die we vooral moeten uitnodigen. Cool. Wil je dat nou allemaal aandragen? Dat kan. Je kan meepraten via vriendvandeshow.nl/delinksdevolte. Daar kan je ook dingen inspreken. Dat vinden we heel erg leuk. En dan word je ook sneller. Kom je dan terug in de aflevering als je een mooi berichtje inspreekt. Dus doe dat vooral. Je kan ook, ik heb gewoon een voorkeursbehandeling. Hè? Je kan ook meepraten via YouTube, TikTok of via Instagram. En daar kan je gewoon geschreven berichten ook achterlaten. Via Vriend van de Show kan je trouwens ook vriend worden van ons. En dan betaal je bijvoorbeeld deze prachtige nieuwe microfoonarmen die we nu voor onze neus hebben hangen. Waardoor het in een noordje heel ontspannen bij zit. Dus dat helpt ook. Maar dat hoeft allemaal niet. Je mag ook gewoon lekker gratis meepraten. En voor nu wens ik je een heel fijn links nieuw jaar.
Tot de volgende. En zwaaien we Tim natuurlijk uit.
Oh ja, en we zwaaien Tim natuurlijk uit. Het is zijn allerlaatste aflevering.
Dankjewel Tim.
Ja. Dankjewel Tim. Doei doei.
Doei. All you bad folks, you must go.